Gemeente, vooraf enkele mededelingen. In de allereerste plaats mag ik de hartelijke groeten overbrengen van de gemeente van Varna en van Sliven in Bulgarije. Ze wensen ons gezegende paasdagen. En we zullen straks in onze gebeden ook de gemeenten daar gedenken. April 14 is de gemeenteavond en de financiële stukken die kunnen volgende week zondag 11 april na de diensten en ook maandagavond 12 april opgehaald worden in de zaal. Dus 14 april, woensdagavond, de gemeenteavond, waarop zowel de financiële verslagen en de begroting van 2009 en 2010 zullen worden behandeld, maar waarop ook zal spreken de heer Katsburg van de stichting Woord en Daad over de gevolgen van de aardbeving in Haiti. De collecten in deze dienstgemeente die zijn voor de kerk, dus alle twee voor de kerk en bij de uitgang zoals we dat gewoon zijn voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit Matteüs 28 en daarvan de verzen 1 tot en met 15. Dus Matteüs 28, daarvan de verzen 1 tot en met 15. Tot zover. Ook vanmorgen op deze eerste paasdag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 30 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft lof de Heer die eeuwig leeft. En ook het vierde vers perst eens de bittere tegenspoed en 's avonds het benauwd gemoed tot naar gejammer en geklag. Nou rijst 's morgens vroeg de dag of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden, want de Heere is waarlijk opgestaan. We luisteren ook vanmorgen eerst naar de heilige wet die de Heere ons gegeven heeft als richtsnoer voor ons leven. En daarna zingen we uit Psalm 119, vers 69. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten en dat we altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. Dus 119, vers 69. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste een huis, ge zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen samen Matteüs 28, versen 1 tot en met 15. Matteüs 28, er staat boven de opstanding. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel van de Heere, neerdalend uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg aan zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult ge hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastig uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen ze heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggend: wees gegroet. En zij tot hem komend grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar: vrees niet, ga heen, boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea, daar zullen zij mij zien. En als ze heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbend, gaven ze de krijgsknechten veel geld. En ze zeiden: zeg, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als we sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, we zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Tot zover. We gaan samen bidden, gemeente, en wij willen aan de Heere opdragen, broeder J. Klumpenaar van de Munnikenweg. Hij heeft opnieuw hartproblemen gekregen en hij moet komende woensdag gedotterd worden. Wij willen de Heer ervoor danken dat Attie van Kerkhoven Verhoef, dat ze vanmorgen weer in de kerk mag zijn na een hele lange tijd. We zijn dankbaar dat broeder J. Bos van de Populiere Laan weer thuis is, al wordt er nog met spanning uitgekeken naar de uitslag van de onderzoeken. En wij willen de Heer ervoor danken dat Gert-Jan en Hester Dammers verblijd zijn geworden door de voorspoedige geboorte van een zoontje. En ze noemen hem Maurits Andreas en de roepnaam wordt Maurits. Zo hebben we weer veel te danken en te bidden. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken met eerbied en ontzag. Trouwe Heere in de hemel, wij mogen vandaag dat heerlijke paasevangelie weer beluisteren. Dat paasevangelie, dat spreekt van overwinning. Overwinning op de machten die door ons mensen nooit te overwinnen zijn. De machten van dood en zonde. Heere, wat een heerlijk iets om te mogen horen, opnieuw te mogen horen, dat u leeft. En dat het graf u niet omkneld kon houden. En dat de dood u niet kon vasthouden. Dat u opgestaan bent. Heere, dat machtige, heerlijke paasevangelie, dat geeft troost. Dat geeft blijdschap. Dat geeft verwachting. In dit evangelie ligt alles opgesloten wat ons hart nodig heeft. We bidden van u, Heere, dat uw Heilige Geest bewerkt dat we vanmorgen ook dat evangelie mogen laten doorklinken tot in ons hart. En uw Geest, die is toch degene die het alles waar en werkelijk maakt voor ons hart. Uw Geest, u hebt het toch zelf gezegd, o Heere Jezus, toen u nog op de aarde was. Uw Geest, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Dat het ons verkondigd wordt tot op de bodem van ons hart. Heere, we zijn vanmorgen ook weer afhankelijk van uw Geest. Als we de gemeente onderwijzen, wilt u ook uw dienaar alles geven wat hij nodig heeft. Een stem om te spreken, maar ook de woorden die hij tot de gemeente richten moet. Samen willen we uw naam dankzeggen, Heere, dat u Gert-Jan en Hester Dammers verblijd hebt en ook hun wederzijdse ouders en familieleden door de voorspoedige geboorte van een zoontje, hun eersteling. Wat is dan de dankbaarheid groot, de verwondering groot. U heeft alles geleid tot hiertoe, alles welgemaakt, dan worden we daar klein onder. We willen samen uw grote naam danken voor dat nieuwe leven dat u aan hen hebt geschonken. En we bidden van u, Heere, wilt u dit nieuwe leven ook voorspoedig doen opgroeien. En dat het niet alleen maar in gezondheid mag opgroeien, maar straks ook die levende Heere Jezus Christus, uw Zoon, mag leren kennen als zaligmaker en verlosser van zijn leven. We bidden ook, Heere, of u met de moeder wilt zijn, of u Hester ook binnenkort alles weer wilt geven, zodat ze de zorg voor haar gezin op zich kan nemen. Aanvaard ze onze dank en blijf het gezin omringen, Heere, met uw zorg en met uw zegen. We willen samen uw grote naam dankzeggen, Heere, dat zuster Attie van Kerkhoven Verhoef vanmorgen ook weer in de kerk mag zijn. Een lange tijd is dat onmogelijk geweest. Maar het herstel mag voortschrijden onder uw zegen. En u mag ze ook deze stap weer zetten. Ze ziet er ook naar uit dat ze binnen niet al te lange tijd ook weer deel mag gaan uitmaken van haar gezin. We dragen haar en ook haar man en ook haar zoontje vanmorgen van harte aan u op. Blijf ook hen gedenken in uw zorg en in uw liefde. We zijn dankbaar, Heere, dat broeder Bos van de Populiere Laan ook weer thuis is uit het ziekenhuis. Al zijn de zorgen nog niet voorbij, wilt u ook hem blijven omringen, hem blijven gedenken. En ook zijn vrouw, onze zuster, en allen die met hen meeleven en om hen heen staan, we dragen ze vanmorgen van harte aan u, de Heere, op. Heren, we gedenken vanmorgen samen ook aan onze broeder Klumpenaar van de Munnikenweg. Opnieuw zijn er hartproblemen. En nu zal hij de komende woensdag ook een dotterbehandeling moeten ondergaan. Wilt u die behandeling zegenen? We dragen hem van harte aan u op. Wees met allen in het midden van ons, Heren, die ondanks dat het Pasen is, toch met heel wat zorg en heel wat moeite worden geconfronteerd in hun leven. Of voor wie het zo is dat de paasvreugde getemperd wordt door het verdriet in hun leven. Dat wij dan toch vanmorgen die blijdschap van Pasen, misschien wel dwars door onze tranen heen en dwars door onze spanningen heen, dat we toch iets van die blijdschap van Pasen mogen ervaren. Wilt u ons dat voorrecht schenken? Daar smeken we u om. En we doen dat alleen uit genade, om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 21 is een psalm die een messiaanse psalm genoemd wordt. Dat betekent dat hij zijn diepste vervulling heeft gekregen in de Heere Jezus. En als we die paar versen zingen, dan merken we dat ook wel. Het derde en het vierde en het vijfde vers van Psalm 21 gaan we nu met elkaar zingen. Het uitgangspunt is deze morgen Matteüs 28. Het eerste gedeelte van het 8e vers. En haastig uitgaande van het graf, met vrees en grote blijdschap liepen ze heen. En we zingen daarna uit dezelfde psalm 30, waar we al twee versen van gezongen hebben. Nu het 8e vers. Ge hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Gemeente, voor de mensen om ons heen is Pasen het lentefeest. En daar zit natuurlijk ook wel wat in. De lente is net aangebroken, 21 maart. Lente begonnen. En dan zie je ook dat er in de natuur het een en ander verandert. Er komen weer wat van die bloemetjes door de grond naar boven. Het verandert. De natuur wordt alweer wat liefelijker. De kilte verdwijnt al meer en meer. En het gaat heen naar een nieuw traject. De lente is gekomen. Nou weten wij, gemeente, dat Pasen toch wel wat meer is dan dat de lente gekomen is. Maar ik zou vanmorgen willen zeggen, er zit eigenlijk wel een overeenkomst in die zin dat Pasen ook een overgang is geweest, een keerpunt is geweest. Voor Pasen was het zo dat de weg naar beneden ging. Voor Pasen, ach, we hebben er ook bij stilgestaan dit jaar weer opnieuw, ging de weg van de Heere Jezus steeds verder naar het kruis toe. Een diepe, moeizame, zware weg. En het kwam tot zijn dieptepunt op de Goede Vrijdag, toen de Heere Jezus daar stierf. En begraven werd. En de mensen eromheen, de discipelen, de vrouwen, ze waren allemaal verdrietig. Het was ten einde met de Heere. Zo beleefden ze dat ook. Verdriet, donkerte, moeite, tranen. Maar als je dan vanmorgen hier Matteüs 28 leest, gemeente, dan zie je dat als het Pasen is geworden, dat er toch ook een omslag gekomen is, een keerpunt is gekomen. Want die vrouwen, die gaan op een gegeven moment, zo staat er, met grote blijdschap heen. Die vrouwen, die hebben geen verdriet meer. Die vrouwen, die huilen niet meer. Maar die vrouwen, die zijn, om zo te zeggen, opgetogen. Hun hart is verheugd. En hoe kan dat? Omdat ze de boodschap van Pasen hebben gehoord. En ze hebben de paasvorst op dat moment nog niet gezien. En alleen al het horen van de boodschap van Pasen is genoeg om een keerpunt te brengen in hun leven. Van verdriet naar blijdschap, van donker naar licht. Nou, en u begrijpt het al, wat is eigenlijk de bedoeling voor ons van vanmorgen? Dat we ook iets van dat keerpunt in ons hart mogen ervaren. Van verdriet naar blijdschap. Het gaat vanmorgen over de blijdschap van Paas. De blijdschap van Paas. Het bericht dat Matteüs ons vertelt over het Paasevangelie begint ermee dat Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, in alle vroegte op die zondagmorgen na de Goede Vrijdag naar het graf van de Heere Jezus zijn gegaan. In alle vroegte. Want lees maar dat Matthäus zegt, als het begon te lichten tegen de eerste dag van de week. Het was nog heel erg schemerig. En de zon die was bezig om op te komen, althans, hè, zo praten wij mensen daarover. En ondanks dat zeer vroege uur waren Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus op pad. Ze wilden het graf bezien. Dat staat er. Ze wilden kijken hoe of het er nu mee gesteld was. Kennelijk was er toch iets van onrust in hun hart. Ach, misschien herkent u dat wel. Als u iemand die u dierbaar is ook hebt moeten begraven, dat u toch eigenlijk iets hebt van die onrust, dat u zegt, ik wil toch van tijd tot tijd naar dat graf. Niet dat ik hem of haar daar terugvind, maar er is iets wat u drijft. En dat is hier eigenlijk ook het geval, hè? Op dit moment, ze weten nog helemaal niet van Jezus' opstanding. Op dit moment is het allemaal nog donker in hun hart. Maar ze willen maar één ding. Ze willen het graf van de Heere Jezus bezien. Er is liefde in hun hart voor de Heere. En die liefde die maakt dat ze op die vroege morgen daar naartoe getrokken worden. Deze vrouwen, die waren op de Goede Vrijdagavond er getuigen van geweest dat Jezus in dat nieuwe graf van Jozef van Arimathea was neergelegd. En dan staat er in Matthäus, in het vorige hoofdstuk 27, er staat dat toen Jezus begraven was, dat ze een hele poos tegenover dat graf hebben gezeten. En dan laat zich wel indenken wat dat eigenlijk is geweest en waarom ze daar gezeten hebben. Daar hebben ze een hele poos in verdriet, in geweldig verdriet neergezeten. Het was donker in hun zielen. De Heere was gestorven. De Heere was begraven. En daar waren ze getuigen van geweest. Hoe lang hebben ze daar gezeten, tegenover dat graf zittend? Dat staat niet in de Bijbel, maar ik stel me voor dat het niet 1 of 2 seconden of minuten zijn geweest. Dat is misschien wel 1/2 uur of 1 uur geweest. Zo waren ze vervuld van het verdriet over hun weggenomen Here. En nu, op de vroege zondagmorgen, zijn ze weer op weg naar zijn graf. Om het, zoals ik al zei, te kunnen bezien. De andere evangelisten, die voegen er iets aan toe. Die zeggen, die vrouwen die zijn niet alleen naar het graf gegaan om het te bezien, maar ze zijn er ook naartoe gegaan om hem te zalven. En volgens hun bericht zouden de vrouwen, zo vroeg als dat maar mogelijk was, naar de plaats gegaan zijn waar ze specerijen konden kopen. En daarna zouden ze zo spoedig mogelijk op weg zijn gegaan. Ik denk dat dat natuurlijk ook de waarheid is geweest. Dat ze met het doel om te zalven naar Jezus zijn gegaan. Te zalven. Wat was het doel van zalven? In Israël zalfde men in die dagen de overledene, omdat men op die manier het geloof in de opstanding wilde laten blijken. Dan moet u dat niet verkeerd opvatten, alsof die vrouwen geloofden dat de Heere Jezus binnen een paar uur zou opstaan. Nee, dat niet. Die vrouwen die geloofden dat de Heere Jezus zou opstaan aan het einde van de tijden. Dus ze geloofden in de wederopstanding der doden, in de algemene opstanding. En dat wilden ze duidelijk maken door dat zalven. Maar dat Jezus al opgestaan was op dat moment dat zij naar het graf kwamen, dat kwam niet bij hun op. Daar waren ze absoluut niet mee bezig. Dat kon ook niet volgens hen. Want als iemand overleden is, dan betekent dat dat je afscheid moet nemen. hoe moeilijk dat ook is, de weg is onomkeerbaar. Wat wel blijkt, en dat heb ik net al gezegd, dat is dat deze vrouwen een geweldig stuk liefde in hun hart hebben gehad voor de Heer Jezus. En dan wil ik daarop wijzen dat het een andere liefde is dan dat die bestaat tussen mannen en vrouwen. Want, ja, u weet net zo goed als ik dat er ook van die filmmakers zijn die suggesteren, die net doen alsof deze vrouwen een verhouding hebben gehad met de Heer Jezus. Maar dat is godslasterlijk. Het is die geestelijke liefde in hun hart. Die geestelijke liefde die door de Heilige Geest is gelegd. Tussen Christus en tussen hun ziel. Tussen hun ziel en de Heer Jezus. Zodat ze hem lief hebben. Als hun zaligmaker. Als hun koning. Als hun Heere en als hun God. En deze vrouwen die waren wat dat betreft al een hele poos achter de Heere aangekomen. Ze hadden de Heere al een hele poos mogen volgen. Het is al een hele poos geleden dat ze aan hem verbonden raakten. Maar nu op die morgen. Nu zijn ze vol verdriet, maar ook vol liefde. Op de plaats waar ze hem denken te vinden. Ze gaan naar het graf. Ze proberen om het graf te bezien. En zoals ik net al zei, ze willen de Heere gaan zalven. Wij zien vanmorgen in onze gedachten de vrouwen op weg. In alle vroegte. Het is nog schemerig. De zon die komt een klein beetje erdoorheen. Het licht breekt door, maar nog niet in de harten van deze vrouwen. In de harten van de vrouwen is het donker. Volkomen donker. Ze leven bij de werkelijkheid van de Goede Vrijdag. Wie kan ze dat kwalijk nemen? Dat kan niemand ze kwalijk nemen. Of toch wel? Nee, dat kan niemand ze kwalijk nemen dat ze bij de werkelijkheid van Goede Vrijdag leven. Als je een geliefde moet afstaan, dan is er verdriet in je hart. Wanneer liefdebanden worden doorgesneden, geeft dat pijn, diepe pijn van binnen. En die is zomaar niet voorbij. Deze vrouw. Ze hebben alleen maar verdriet, ontreddering, donkerte in hun hart. En toch, zoals die zon op dat moment door de wolken kwam en de donkerte ging verdrijven. Zo had het al een klein beetje licht kunnen zijn in hun hart. Als ze geloof gehecht hadden aan de woorden die de Heere Jezus voor zijn sterven had gesproken. Want wat had de Heere Jezus ook alweer gezegd? Ik zal lijden en ik zal sterven, maar ik zal ten derde dagen weer opstaan uit de doden. Maar het leek wel alsof die laatste woorden hen niet hadden bereikt. Die laatste woorden, ach, ze waren ook zo ongelooflijk geweest. Daar konden ze zich niets bij voorstellen. En daarbij, ze hadden voor ogen Goede Vrijdag. De gekruisigde, de begraven Heere Jezus. Ze leefden bij wat ze gezien hebben. Ach, kun je dat begrijpen? Natuurlijk, wij leven ook zo dikwijls bij wat we zien. Wij leven bij dat wat we meemaken. En als je zegt, ja maar het ligt anders, dan zeg je, ja maar in mijn leven is het toch zus en zo. In mijn leven zorg en moeite, verdriet, dat zie ik. En daar leef ik mee, daar moet ik mee leven. De vrouwen hadden eigenlijk verwachting mogen hebben. Toen ze naar het graf gingen. Maar vanwege hun ongeloof was er alleen maar verdriet. Zo kan het soms zijn, ook in het geloofsleven. Misschien dat u vanmorgen dat herkent vanuit uw eigen leven. Dat u periodes hebt waarin het allemaal zo donker is in uw hart. En waarom is het zo donker? Is dan het licht van het evangelie niet meer helder? Is de Heere er dan niet meer? Ach, zegt u, voor mijn beleving is hij er dan niet. Of voor mijn beleving is het alleen maar donker om mij heen en donker in mijn hart. Hoe kan dat? Omdat ook wij dikwijls alleen maar zien op wat er in ons leven aan de orde is. Ja, maar dat is toch ook vaak, inderdaad, dat is ook wel de werkelijkheid. En niemand van ons kan ontkennen dat de werkelijkheid soms bijzonder aan- en ingrijpend kan zijn. En toch, we worden geroepen tot geloof. Worden geroepen om gelovig te zien op hem. Gelovig te zien over de dingen heen op hem. En wanneer het geloof op Christus ziet, dan breekt het verdriet en de donkerte. En dan komen de lichtstralen van Gods ontferming over ons hart en over ons leven. De vrouwen in het donker. En toch, heel begrijpelijk, en toch vanwege een ongeloof. Matthäus onderbreekt even het zicht op de vrouwengemeente in zijn verslag en richt onze ogen intussen op wat er bij dat graf van de Heere Jezus gebeurt. En we zien dat er een engel neerdaalt uit de hemel. En dat gaat gepaard met een aardbeving. Het zal niet een schok geweest zijn vanuit het binnenste van de aarde. Het zal meer eigenlijk een soort van een luchttrilling zijn geweest, omdat die engel van boven naar beneden komt. En wat doet de engel? Hij wentelt de steen die het rotsgraf afsluit af. En vervolgens gaat hij erop zitten. En in gedachten zie je het ook gebeuren, gemeente. Die lichtende gestalt uit de hemel, die grote steen zo voor dat graf vandaan rolt. En even later zit hij erop. Zie hem zitten. Hij gaat erop zitten als een teken van de overwinning. Hij overwint, om zo te zeggen, deze engel, deze hemelbode. En veel mensen die denken dat deze engel de weg heeft vrijgemaakt voor de Heere Jezus om uit het graf te kunnen gaan. Maar weet u dat dat niet de werkelijkheid is? Want de werkelijkheid is dat de Heere Jezus al lang opgestaan is. Dat graf dat was al lang leeg, ook toen de engel uit de hemel kwam. En die grote steen die het graf afsloot, was voor de Heere geen enkele belemmering om toch naar buiten te treden. Want we lezen het toch ook in de Bijbel. Als de Heere even later bij zijn discipelen is, dan staat hij zomaar in het midden van hen. Dan zijn de deuren gesloten. De Heere wordt door geen deuren tegengehouden. Ook door geen grafsteen wordt de Heere tegengehouden. Dat betekent dus, gemeente, dat de opening van het graf niets te maken heeft met de opstanding van Jezus. En het kan best zijn dat u vanmorgen bij uzelf denkt, nou, dat is nou voor het eerst dat ik dat hoor. Of dat u misschien bij uzelf denkt, ja, maar klopt dit nou allemaal wel wat hij zegt? De opstanding van Jezus was al lang de werkelijkheid voordat de engel naar beneden kwam. Maar waarom kwam de engel dan naar beneden? En waarom werd dan die steen voor het graf vandaan gerold? Vanwege ons. Niet vanwege hem. Maar vanwege u en mij. Ja, in de allereerste plaats vanwege die vrouwen. Dat is natuurlijk een werkelijkheid. Hè? Allereerst vanwege die vrouwengemeente. Die vrouwen die moeten gaan kijken in dat graf. Die vrouwen die moeten een verhaal horen van die engel over het lege graf. Hè? Dus in die zin ging het in de allereerste plaats om die vrouwen. Maar dat het graf geopend werd, dat heeft ook ermee te maken dat u en ik, en dat jij en ik, zouden weten dat de Heere is opgestaan. En dat Pasen niks te maken heeft met wat men zegt tegenwoordig, dat het een lentefeest is. Maar dat Pasen alles te maken heeft met het feit dat er een keerpunt is gekomen. En dat de dood Christus niet heeft kunnen vasthouden. En dat het leven door hem weer is aangenomen. En dat hij opgewekt door de Vader, opgestaan is en uit het graf gegaan is. Dat wij dat echt zouden weten. Dat we daar echt van overtuigd zouden worden. Daarom is dat graf geopend. Waarom heeft de Heere Jezus zelf die steen niet weggerold toen hij opgestaan is? Nou, daar heb ik ook wat over gelezen, gemeente. En ik vond daar een hele mooie verklaring voor. Dat de Heere Jezus die steen niet heeft weggerold, maar dat een engel uit de hemel dat gedaan heeft. Dat betekent dat de hemel de goedkeuring heeft gehecht aan de opstanding. Dat de hemel laat zien dat die erbij betrokken is. Dat de hemel laat zien dat het werk van de Heere Jezus op Goede Vrijdag echt af en volkomen is. De hemel zet de handtekening onder het volbrachte werk van Christus door de steen voor het graf vandaan te rollen. En als die engel niet gekomen was om de verklaring te geven, dan zouden de vrouwen en dan zouden ook wij voor altijd toch een beetje in het duister hebben getast. Is het wel echt waar? Is de Heere wel echt opgestaan? Of, en nu mogen we het weten, de Heere is echt opgestaan. Hij is lichamelijk uit de dood herrezen. Matthäus richt onze blik ook nog even op de wachters bij het graf. Als die engel verschijnt en dat geluid door hen gehoord wordt, en die lichtflits door hen gezien wordt, dan schrikken ze. Ze worden als doden, staat er. En dat is eigenlijk ook weer heel erg ironisch. Hè? Terwijl de gestorven Christus opstaat uit de dood, worden de levende wachters als doden. Ironisch. Hè? Zo zie je hoe het allemaal omgekeerd wordt. Hè? Als God werkt. En dan brengt Matthäus de vrouwen weer in beeld. Ze zijn inmiddels bij het graf aangekomen. Ze zien de engel zitten op de weggerolde steen. Ze schrikken ervan. Maar dan klinkt die bemoedigende boodschap: vrees toch niet. Ik weet dat u zoekt Jezus die gekruisigd is. Hij is hier niet. Hier in dat graf is hij niet. Want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts en zie de plaats waar de Heere heeft gelegen. Nou, en dan zie je als het ware die vrouwen hun ogen groot worden. Je ziet dat ze een stapje naar voren doen. En dat ze in dat lege graf stappen. En dat ze om zich heen kijken. En dat ze nog eens een keer om zich heen kijken. Dat ze hun handen naar hun hoofd slaan. En dat ze dan als het ware zoiets hebben van: de Heere is waarlijk opgestaan. En op dat moment verandert het verdriet in blijdschap. En op dat moment verandert de donkerte in hun hart in licht. En toen ze weer buiten stonden, gingen ze ook direct naar die discipelen. wat de engel hen ook opdroeg. De engel die zei, ga naar die discipelen, vertel dat evangelie, wat je gehoord en gezien hebt. Toe dan. En dan staat er zo mooi, dan gaan ze met vrees en met grote blijdschap. Met vrees, ja, ze trillen nog een beetje van binnen. Natuurlijk, wat ze gehoord en gezien hebben, dat is ook ongelooflijk. Dat betekent, ontzetting is er in hun hart, opwinding. Maar er is voor alles blijdschap. Er is grote blijdschap in hun hart. Ik weet niet, gemeente, of u zich dat op dit moment herinnert, maar als de engel bij de herders komt, als Jezus geboren is, dan zegt hij, ik verkondig u grote blijdschap. Die al de volken zal wezen, want heden is u geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Grote blijdschap hoort bij kerst. Maar grote blijdschap hoort ook bij Pasen. Zie je dat hier staan? Hè? Met grote blijdschap. Hun hart is vervuld met blijdschap. Omdat ze geloof hechten aan de woorden die de engel sprak. En omdat ze geloof hechten aan het lege graf dat ze op dat moment hadden gezien. Nee, ze hebben op dat moment, en dat heb ik net al gezegd, dat wil ik op dit moment nog eens een keer bevestigen. Ze hebben op dat moment Jezus nog niet ontmoet. Even later wel. Maar op dat moment, als ze grote blijdschap hebben in hun hart, hebben ze Jezus nog niet als de opgestaande ontmoet. Dat betekent dus, die grote blijdschap, die volgt op het gelovig aanvaarden van de boodschap van de engel. Het geloof schenkt deze vrouwen die grote blijdschap. Niet dat zien, niet hun natuurlijke ogen, maar dat geloof in hun hart, dat zich richt op de woorden die de engel sprak, dat is de oorzaak van de blijdschap, ja, de grote blijdschap van Pasen in hun hart. Nou, op dat moment, ach, wie kan onder woorden brengen wat er precies omging in hun hart? Je kan je er iets bij voorstellen. Je kan je er iets bij indenken. Jezus is opgestaan. Goede Vrijdag is het laatste niet. Pasen is de levensvorst is in het nieuwe leven opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen, de dood achter zich. Hij zal nimmer teruggaan in de dood. En Pasen betekent, er is ook perspectief, er is uitzicht over de randen en van de dood en van het graf heen. Paas, het keerpunt van dood naar leven. Het keerpunt van donkerte naar licht. Het keerpunt van verdriet en van zorg en van moeite. Naar blijdschap, vertroosting en verwachting. En dat geldt vandaag nog steeds, gemeente. Ach, u voelt het al wel aan dat ik daar eigenlijk naartoe wil. U voelt wel aan dat dat eigenlijk de boodschap voor ons van vanmorgen is. Hè? Waar gaat het om met Pasen? Dat we in het geloof op de Heere zien. Dat we niet alleen maar kijken naar wat er in ons leven aan de orde is. Dat we niet alleen maar kijken naar de dingen om ons heen. De dingen in deze wereld die ons kunnen aangrijpen en die ons ook kunnen verwarren. Maar dat we ons hart gelovig hechten aan de boodschap van de engel. Hij is hier niet. Want hij is opgestaan en hij is de levende Heere. En naarmate dat ik mijn hart mag hechten aan die boodschap, ontvang ik de vrede, maar voor alles de blijdschap, ja, de grote blijdschap van Paas. En ik zeg u ook, een andere weg naar de grote blijdschap is er niet. Hè? Maar als we deze weg mogen gaan, dan zal die grote blijdschap ons hart vervullen. Dan kunnen we weer verder, dan zeggen we, er is licht in mijn hart, ondanks al die zorg en al die moeite en al het verdriet. Ik wil vanmorgen, u moet mij goed begrijpen, niets afdoen aan de zorgen en het verdriet in ons leven. Maar als we Jezus Christus als de levensvorst mogen erkennen, op hem onze ogen mogen richten, dan is er meer dan ons verdriet, meer dan onze zorg. Dan kan er ook iets van die grote blijdschap in ons hart zijn, die alles vervult en alles overstraalt. En dat wensen we elkaar ook van harte toe, gemeente. Pasen, het feest van de grote blijdschap. Amen. Laten wij samen danken en bidden. We hebben vanmorgen dat heerlijke evangelie van Pasen weer mogen beluisteren, Heere. Het is ons weer verkondigd. Hij is opgestaan en leeft. En we hebben gezien hoe of bij de vrouwen er een keerpunt kwam, een verandering in hun leven. Toen ze gelovig hun hart mochten hechten aan de boodschap van Pasen, toen veranderde dat verdriet in vreugde. Toen week de duisternis en brak het licht door. En zo kan het toch ook in ons hart en in ons leven. En wilt u dat ook geven, Heer? Vandaag en morgen en overmorgen. Dat niet de duisternis van de dingen van ons bestaan het laatste woord hebben. maar het licht van uw evangelie. Heren, we zeggen uw naam dank dat we zo vanmorgen dat ook weer mochten beluisteren. En wilt u ons ook, als we deze dagen opnieuw samenkomen, opnieuw met dat heerlijke evangelie vervullen. Zegent u ons, Heer. Een zegen die we niet kunnen verwachten op grond van iets in ons. Maar zegent u ons op grond van uw genade. In uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar smeken we om. Om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 105, vers 1 en vers 2. De slotzang van deze dienst. We mogen eerst onze gave geven voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.